En daar gaat ook een beetje het woord over, maar niet helemaal. Het thema van het woord vanmiddag is woorden die pijn doen. Woorden die pijn doen. En de subtitel is de helende kracht van Gods geest. Dus woorden die pijn doen. En de helende kracht van Gods geest. We lezen één vers. En dat is Spreuken 12 vers 18. En daar staat: er zijn er wier gepraat werkt als dolksteken. Maar de tong der wijzen brengt genezing aan. Nog één keer. Er zijn er wier gepraat werkt als dolksteken. Maar de tong der wijzen brengt genezing aan. Naast lichamelijke pijn bestaat er nog een ander soort pijn. En dat is de zielenpijn. Pijn in je ziel. Nou, zoals we allemaal uit ervaring weten, bestaan er verschillende soorten lichamelijke pijn. We weten het allemaal uit ervaring. Pijn in het hoofd, pijn in de rug, pijn in je nieren, pijn in je hartstreek, steek in je hoofd, zoals Marion. Maar er is ook een ander soort van pijn, zei ik al, en dat is de pijn in onze ziel. Trouwens, deze zielenpijn kan ook lichamelijke pijn veroorzaken, maar dat even terzijde. Een belangrijke vraag is bij zielenpijn: hoe ontstaat zielenpijn? Waar komt de zielenpijn vandaan? Waar komt de pijn vandaan in je ziel? Waar komt die vandaan? Nou, er zijn verschillende bronnen die zielenpijn veroorzaken. Ook. Het komt voort uit emotionele ervaringen. Die kunnen zielenpijn veroorzaken, emotionele ervaringen. Maar ook woorden die op jonge leeftijd tot ons zijn gesproken. Woorden kunnen pijn doen, we lazen het. Woorden kunnen zijn als dolksteken. Maar vergis u niet, ook woorden die niet uitgesproken worden, die we zouden moeten horen, maar niet hebben gehoord, kunnen ook pijn doen. Wie kent de uitdrukking niet? Je moet hem doodzwijgen. Soms is zwijgen nog pijnlijker dan woorden die pijn doen. Een paar voorbeelden. Emotionele ervaringen. Als we het begin van Lucas lezen, het evangelie, dan spreekt hij over een profeet. Een man van God, Simeon. En Simeon die wacht bij de tempel, want de Heilige Geest heeft hem gezegd dat hij de vertroosting van Israël zal zien. En die vertroosting is Jezus. Maar Jezus is nog klein, hij is een baby. En dan komen ze bij de tempel en dan neemt Simeon de baby in zijn handen. Hij dankt God, begint God te loven en te prijzen. Dan gaat hij profeteren, hij zegt allemaal bijzondere dingen over die baby en die komen allemaal uit. Maar dan zegt hij tegen Maria. Dan richt hij zich tot Maria en dan zegt hij: door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Zielenpijn. En we weten allemaal dat op Goede Vrijdag, toen ze zag hoe haar zoon stierf aan dat kruis, dat er een zwaard door haar ziel ging. Zielenpijn. Traumatische ervaring. En vandaag de dag gaan er nog heel veel zwaarden door heel veel zielen wereldwijd. Maar ook woorden die we gehoord hebben in onze jeugd. Woorden die ons echt beschadigd hebben omdat we ze niet konden relativeren. Je bent niks. Je stelt niks voor. Je hebt twee linkerhanden. Was je maar dood. Was je maar nooit geboren. Ik hoop dat je gauw oprot uit mijn leven. Woorden doen pijn. Maar ook woorden die niet uitgesproken zijn, die we zouden moeten horen. Ik houd van je. Ik houd van je. Ik ben trots op je. Mama is trots op je. Papa is trots op je. Dat heb je goed gedaan. We zijn blij met je. En natuurlijk, er zijn ook behangmomenten, laten we eerlijk zijn, als kinderen in de puberteit komen. Hè? Waarbij je je afvraagt, als ouder, sommigen althans, waarom hebben we in vredesnaam voor muurverf gekozen en niet voor behang? Wie het vatten kan, die vat het. Nou hadden we ook een secretaresse op mijn werk. En ze heette Lida. En als ze leeft, heet ze nog steeds Lida natuurlijk. Ik hoop dat ze nog leeft. En we hadden het wel eens over kinderen. Want die jongens waren pas geboren. Roel en Paul. Erwin was nog in de planning. En daar sprak ik natuurlijk over. En dan vertelde zij over haar ervaringen met haar kind. Met haar zoon. En dan keek ze me aan. En dan zei ze, oh Jan, zegt ze, toen hij klein was, oh, ik kon hem wel opvreten. Ze zegt, en hij is nu in de puberteit en ik wou dat ik het had gedaan, zei ze. Heerlijke Amsterdamse humor. Oké. Wel eens gestoken door woorden. Ook degenen die op vakantie zijn of die ziek zijn thuis. Wel eens gestoken door woorden, meerdere malen gestoken door woorden. Retorische vraag. We zijn allemaal beschadigd door woorden. Allemaal. Meerdere malen. En soms ging de dolk heel diep. Kwetsende, gemene woorden. En weet je welke woorden het meest pijn doen? De woorden van degene die het dichtst bij ons staan, waar we affectie en liefde van verwachten. Als die ons kwetsen uit frustratie, of uit gebondenheid, of uit wat het ook is, die doen heel erg pijn. Die doen heel erg pijn. Want van de mensen die wij lief hebben, hebben we bevestiging nodig en affectie. En er worden ook littekens veroorzaakt. Ik heb geschreven, ze hebben ons gevormd en ook in zeker opzicht misvormd. We dragen of droegen ze met ons mee en ze vormen voor een groot deel vaak onbewust ons gedrag. In elk geval bepalen ze nog ons gedrag. En luister goed, ze doen nog steeds pijn als we ze met bepaalde gebeurtenissen en ervaringen associëren. Dan komt die pijn weer naar boven. Ik zeg het nog een keer. Ze doen nog steeds pijn als we ze met bepaalde gebeurtenissen en ervaringen associëren. Laatst viel mij iets op in een gesprek met iemand. Iemand had een vraag, een gewone vraag naar mij. Maar ik interpreteerde dat als een aanval op mijn persoon. Op het idee wat ik had. Dan dacht ik, waar komt dit vandaan? Wat is dit vreemd? Iemand stelt gewoon een vraag, ik doe mijn verhaal. En iemand stelt gewoon een vraag naar aanleiding van mijn verhaal. En ik had zoiets van aanval. Zo werkt dat mechanisme. Het was geen aanval, het was een vraag. Een stukje zielepijn denk ik nog. Onbewust, ik weet het niet. Er is een voorbeeld uit het leven van Nicky Cruz. Nicky Cruz groeide op in Puerto Rico. Zijn beide ouders zaten heel diep in het occultisme. Zijn vader was de toverdokter, de voodoo-man van Puerto Rico. Hij had een geweldige reputatie. Uit het hele land, Haiti, kwamen mensen naar hem toe. Voor kracht. En zijn moeder was een medium. Riep met andere geesten van doden op. Feitelijk demonen. In dat gezin groeide hij op. Als kleine jongen. En op een dag was ze weer met zo'n seance bezig. Ze was in trance. Dat wist hij niet. Hij dacht gewoon, theekransje, wist hij veel. En hij loopt naar zijn moeder toe en hij wil haar aandacht, dus hij verstoort dat hele gebeuren. En wat zegt ze tegen hem? Ga weg. Ik moet je niet. Je bent mijn zoon niet. Je bent de zoon van de duivel. Ik wil je niet. Wegwezen. Dat zijn harde woorden. Wij volwassenen kunnen dat relativeren. Maar als je zo klein bent, en dat gebeurde vaak. De woorden van zijn moeder werden dolksteken, kwamen in zijn ziel. En ze zijn er mede de oorzaak van dat hij later opgroeide en een beruchte en wrede bendeleider werd in New York. Deze woorden hadden hem niet alleen gevormd, maar vooral misvormd. Hij was hard geworden en rigide. En andere ervaringen hadden hem bevestigd. De wereld is niet eerlijk. De wereld is gemeen. Ze doen me pijn. Maar weet je wat? Ik ga meer pijn veroorzaken aan anderen dan de wereld mij pijn kan doen. Hij werd een beruchte bendeleider. Verwonding aan zijn ziel. Gewone kleine jongen. Later heel gehaat en gevreesd in New York City. Woorden hebben kracht. Vergis je niet. Woorden hebben kracht. En dan bedoel ik niet toverkracht, hè. Dat hoor je ook vaak in de evangelische wereld. Alsof je kunt scheppen met je woorden. En dingen kunt creëren met je woorden. Vergeet het, dat is toverij. En ook dat werkt niet. Maar woorden hebben wel kracht. Op het terrein van de ziel. Op het terrein van de relatie. En belangrijk daarbij is, wie spreekt die woorden? Kijk, wij kunnen wel gekwetst worden, maar het is altijd goed als mensen gemene woorden tegen ons spreken, of woorden om ons te raken. Kijk even wie ze uitspreekt. Want vaak ligt er al genezing in als je goed analyseert wie ze tot je richt. Dus wie spreekt die woorden? Dat is een stukje bescherming, kom ik op terug. Maar ook de toon en de intentie zijn belangrijk. De intentie vooral. En ook het moment en de wijze waarop woorden gesproken worden zijn ook belangrijk. Soms kun je woorden spreken die wijs zijn en waar, maar het moment waarop je ze spreekt is absoluut verschrikkelijk verkeerd. Je moet weten wanneer je bepaalde woorden spreekt en in welke vorm. Nou, wie spreekt de woorden tot ons? Dat is belangrijk. Wie? In Amsterdam hebben wij een gezegde. Als iemand iets gemeens tegen je zei, of je probeerde te raken met woorden, dan zeiden wij vroeger in Amsterdam, ik heb liever dat jij het zegt, dan iemand met zijn volle verstand. Met andere woorden, jij zegt het tegen me, maar jij bent niet goed bij je hoofd, dus die woorden van jou stellen niks voor. Amsterdams. Ik heb liever dat jij het zegt dan iemand met zijn volle verstand. Zo kun je bagatelliseren, relativeren, ontkracht je de woorden. Maar wat anders wordt het als woorden gesproken worden door dierbare, geliefde of door ontwikkelde mensen. De toon is ook zo belangrijk. Weet je dat je op drie manieren ja kunt zeggen? Meerdere malen, meer, maar dan... Maar je kan zeker op drie manieren ja zeggen. Je kunt zeggen ja, ja. Kun je zeggen? Je kunt zeggen ja. En je kunt ook zo ja zeggen. Ja. Het is alle drie ja. Eerst is enthousiast. De tweede is, nou ja, het moet maar. En de derde is, oh. Ik ken dierbaren die zo ja hebben gezegd tegen mij. Ja, toen wist ik, oké, ze doen het, maar niet van harte. De toon is belangrijk. De toon is zo belangrijk. Je ziet het ook bij een hond. Als je een hond aanspreekt, over het algemeen, de meeste honden, behalve Lassie denk ik, maar de meeste honden, die verstaan niet wat je zegt. Dus die reageren op de toon. Dus als je heel lief tegen een hond spreekt, maar je zegt de meest afschuwelijke dingen, zoals zo'n lelijke vlooie bal. Je hebt het waarschijnlijk nog niet door, maar je gaat morgen naar het asiel. En dan ben ik eindelijk van je af. En je zult me nooit meer zien. Ga weg, stinkbal. En die hond die kwispelt en die likt misschien je hand, want hij die toon, hij denkt, oh, die, dat baasjes. Maar als je datzelfde doet bij die hond, en je zegt hele positieve dingen, maar je zegt het nors. Zo, lieverd, fijne hond van me. Ik zal zorgen dat jij nooit tekort komt. En je krijgt een nieuwe hondenmand van me. En ik ga niet een half uur met je lopen, maar ik ga uren met je lopen in de bossen. En je krijgt een nieuwe halsband. Die hond is helemaal geïntimideerd. Waarom? De toon. Hij verstaat het niet. Dat moet je niet met volwassen mensen doen, hè? Want die verstaan je wel. Hè? Dus dat is gewoon even een tip. En de intentie, die is het allerbelangrijkste. Intentie is zo belangrijk. Waarom spreek je woorden? Komen ze uit je hart? Dat is belangrijk. Ik moet altijd denken aan een conferentie van Wim Sonneveld. Intentie is goed. Maar het verwoorden van de intentie is ook een kunst. Er zijn mensen die zijn zo ongelukkig en onhandig, dat zelfs al bedoelen ze het goed en ze gaan praten, neem je nog aanstoot eraan. Omdat ze het niet kunnen verwoorden. Soms zeggen ze precies het tegenovergestelde van wat ze willen overbrengen. En het mooie, dat zie je in een... Vroeger was er een conferentie van Wim Sonneveld. En die had het over een man die probeerde iets goed te doen. Maar het kwam er niet helemaal uit. Die man was onhandig met zijn woorden. Dus het kwam niet over. En toen zei hij met een gemaakt Amsterdams accent. Hij zei dit. Hij bedoelt het wel goed. Het komt alleen wat rottigse strot uit. Geweldig. De intentie was er wel. Maar hij was onhandig met woorden. Kan ook nog. Dus je moet de intentie weten. En daarom is het zo belangrijk dat wij 1 Korinthe 13 vers 1 tot 3... dat we dat ons eigen maken. Eigenlijk in alles wat we doen. En het valt niet mee hoor, ik weet het. En toch is het zo belangrijk. 1 Korinthe 13. Hoor goed. En dit is Bijbelse waarheid. Dit is waarheid van God. En God zegt, en door Paulus heen, Paulus moet het opschrijven. Hij zegt, al was het dat ik met de tongen van mensen en engelen sprak. Dus al was ik een geweldige redenaar. Maar ik had de liefde niet. Ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Wij zouden zeggen veel geschreeuw, weinig wol. Tweede vers. Al was het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist. Zo, daar is koekel niks bij. En al het geloof had zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Al was het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Zo belangrijk is de intentie. We zien vandaag de dag heel veel tegenstelling en verdeeldheid. Ook in onze stad Amsterdam, Diemen en omstreken. Ook in ons land. Verdeeldheid, verschil van mening. Maar de Bijbel zegt, wat je morele motivatie ook is, en wat je ook vindt van een bepaald issue of van een bepaald conflict, maar je hebt de liefde niet, al je morele verontwaardiging en al je acties stellen niets voor. Want als je je lichaam geeft om te worden verbrand, maar je hebt de liefde niet, het baat je niets. Al geef je al je bezittingen aan de armen, maar je hebt de liefde niet, het baat je niet. En dat is de tragiek van mensen die in ene moreel gemotiveerd worden en allerlei acties gaan ondernemen, maar de liefde ontbreekt. Dat is zo gevaarlijk. Ik ben het met een aantal mensen helemaal niet eens. Ik ga niet zeggen met wie. Maar ik probeer ze lief te hebben en ik probeer ze te begrijpen. Op basis van deze tekst. Dus ik zal me ook nooit kunnen bezondigen aan intimidatie en manipulatie. Zoals een groep mensen die langs het huis van de burgemeester loopt. Om haar te intimideren en haar willen dwingen om af te treden. Wat is dat? Je bent toch moreel? Je komt toch op tegen onrecht? Waarom doe je zo naar een publiek figuur die haar werk doet. Gewoon haar werk doet. Waar is het respect? Waarom kun je niet proberen te verbinden, te verzoenen, vrede onderling te bewerkstelligen? 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 3. De intentie is zo belangrijk. Jezus maakt het nog bonter. Hij zegt, je moet je vijanden lief hebben. Jezus was zo gek nog niet hoor. En is zo gek nog niet, want hij is nog steeds dezelfde. Maar ook de vorm waarin wij woorden spreken is belangrijk. Dus dat je de juiste woorden kiest. Op het juiste moment. Weet je, als iemand iets heel vreselijks heeft meegemaakt. En die zit diep in de rouw. Dan moet je niet komen tegen zo iemand en heel opgewekt zeggen met je brede schoudertjes. Oh, God doet alle dingen medewerken ten goede. Verblijft u in de Heer te alle tijden. Het verkeerde moment. Het is wel waar, maar het verkeerde moment. Er zijn helaas van die broeders en zusters. En als je dat wil zeggen, weet dan heel zeker dat de Heilige Geest het je ingeeft. Doe het anders niet. Doe het anders niet. Weet u nog, als één lid leidt, leiden alle anderen ook. Hebben we geen behoefte aan opbeurende taal. Bid maar liever. En zwijg dan op zo'n moment, als de pijn heel erg is. En ook de woorden zijn belangrijk. Kies de juiste woorden, gebruik de juiste vorm. Is ook een kunst hoor. Daarom staat er in Spreuken, vind ik zo'n mooie tekst. Prachtige tekst. Een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. Oh, 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 wat mooi. Een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appelen op een zilveren schaal. Dat kan, hè? Moet je naar uitstrekken, moet je God bidden dat je dat soort woorden mag spreken. De tong der wijze brengt genezing aan. Willen wij woorden van genezing aanbrengen, dan moeten we op deze punten letten. Dan moeten we hiermee werken. Al die punten. Als je ze vergeten bent, luister morgen nog maar een keer of de komende week via de website. Kun je de preek nog horen of op het YouTube-kanaal als het goed is. Maar goed, ik heb hier geschreven even weer naar de realiteit. Wij kunnen wel proberen om genezen te spreken, maar vroeg of laat raken we gefrustreerd. We houden het niet vol. We drogen op, we worden verhard en we worden zelfs cynisch. Dat gebeurt als je het in eigen kracht doet. Kan je verzekeren, het gebeurt als je het in eigen kracht doet. Net als die kuppensoep, meneer. Ik blijf het ook een leuke reclame vinden. Altijd begrijpelijk, altijd begripvol, altijd de nuance. Altijd relativeren, altijd de rust zelf, maar in eigen kracht. En aan het einde van de dag trekt hij het niet meer. Dan begint hij te schreeuwen en springt hij op de stoel en dan gaat hij schuimen. Ja. Maar er is een remedie en dat vind ik zo geweldig. Er is een remedie. Want er is een ander woord, er is een superieur woord, er is een machtig woord, er is het woord van God. Daar is het woord van God. En dat is ook in ons leven. Dat woord van God is tot ons gekomen. Als het goed is, zit er een deel van het woord in ons. Psalm 107. Hij zond zijn woord, hij genas. Hij zond zijn woord en hij genas hen. Er zit genezende kracht in de woorden van God. Er is genezing voor alle dolksteken die we hebben opgelopen in onze ziel. Er is genezing. In het woord van God. Hij zond zijn woord en hij genas hen. Er is genezing, het woord van God. En weet u wat zo mooi is? Het woord is letterlijk tot ons gekomen. Fysiek is het woord van God tot ons gekomen. Johannes 1, vers 1 tot en met 4. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin. Helemaal in het begin. Alle dingen zijn door het woord geworden. Alles. Elk atoompje. De subatoom, mere deeltjes. Alles is door het woord geworden. Niets is geworden zonder dat woord. Alles komt uit het woord voort. En in het woord was wat? Leven. Leven. En het leven was het licht der mensen, openbaringslicht. En het woord is vlees geworden. Het woord is mens geworden. Dus het woord van God werd niet alleen werkelijk fysiek naar ons gezonden, maar het woord van God maakte ook fysiek gezond. Kijk maar in de vier evangeliën hoe Jezus geneest, hoe Jezus een voorsmaak geeft van wat ons te wachten staat in de hemel, waar alle tranen van onze ogen worden gewist, alle pijn, alle dolksteken zijn verdwenen, elke traumatische ervaring wordt genezen, er zullen geen tranen meer zijn. Hij heeft zijn woord gezonden en hij genas ons. Hij heeft zijn woord letterlijk tot ons gezonden en hij genas ons. Op een dag kwam er een hillbilly, een plattelandsdominee, naar New York City. Het centrum van New York City. En deze dominee, buitengewoon ongeschikt, hij wist niet eens hoe hij in het centrum van New York kon komen, maar hij is toch gekomen. Buitengewoon ongeschikt voor het werk onder de gangs, de jeugdbendes van New York City. Deze dominee is daar te vinden en hij krijgt een ontmoeting met Nicky Cruz, die ik al eerder genoemd had. En er is een dreigende confrontatie en deze dominee kon niks anders zeggen dan: Nicky, Jezus houdt van je. En Nicky kon niet anders dan reageren, Nicky Cruz, door zijn stiletto te pakken en te zeggen: als je niet gauw maakt dat je wegkomt, snij ik je in stukken. Waarop die dominee niks anders kon zeggen als: snij hem in 1000 stukjes. Al die 1000 stukjes zullen tegen jou roepen: Nicky, Jezus houdt van jou. Lang verhaal kort. Deze woorden lieten die jongen niet meer los, die bendeleider. Ze achtervolgden hem. De Heilige Geest deed zijn werk. Uiteindelijk is hij evangelist geworden. Hij is een van de meest populaire, inspirerende, geliefde evangelisten geworden uit zijn tijd. Hij is nog steeds actief. En deze ontmoeting vond plaats, geloof ik, in 51, 56, ik weet het niet meer. Hij is nog steeds actief. De dolksteken van zijn moeder: je bent mijn zoon niet, je bent een zoon van de duivel, ga weg, ik wil je niet in mijn leven. Die werden genezen door de woorden van een zachtmoedige en wijze, in dit geval door meneer Wilkerson. Nicky genas van al zijn pijnen, al zijn trauma's. En zijn moeder is ook tot geloof gekomen. Zijn vader, de toverdokter, is ook tot geloof gekomen. Maar ging door een hel, want die geesten waarmee hij opereerde, die wilden hem niet met rust laten. Hij heeft ook echt gebeden dat God hem thuis haalde, want hij werd helemaal... Er zijn er wier woorden werkt als dolksteken. Maar de tong der wijzen brengt genezing. Ik spreek maar even voor mezelf, ik wil een tong hebben die genezing brengt. Ik wil geen tong hebben die mensen kapot maakt, die mensen belachelijk maakt. Ik kan wel eens een grap maken, maar dan is het niet gemeend. In mijn jeugd was dit echt een scheermes, was ook een dolk. Ik heb heel wat belachelijk gemaakt en vernederd met mijn mond. Verschrikkelijk, ik heb er nu spijt van. Toen niet, toen was het een wapen. Maar ik wil dat mijn tong genezing brengt. Geen haat, geen verdeeldheid. Groot Amsterdam, Amsterdam en omstreken. Is er één man of vrouw belangrijker, kostbaarder dan een ander? Nee, die is er niet. Van de burgemeester tot de dakloze. zijn allemaal kostbaar. Dat is wat de Bijbel leert. Ze worden onze naasten genoemd die we moeten liefhebben als we onszelf liefhebben. We moeten geen verdeeldheid en polarisatie zoeken, we moeten verbinding zoeken en vergeving. En ja, dan staan onze meningen tegenover elkaar. Dan zijn we het niet met elkaar eens. Maar we hoeven elkaar toch niet te beschadigen? Dat is van de duivel. Hij is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. En hij gebruikt de mond, ook van christenen, om schade te brengen. Dan werkt de tong niet genezend, maar beschadigend. Ik wil niet zo'n tong hebben. Goed, er is genezing, heb ik geschreven, voor de wonden veroorzaakt door pijnlijke woorden. Er is genezing voor wonden die zijn ontstaan door het gemis van woorden. Woorden die we hadden moeten horen, maar die we nooit hebben gehoord. Maar de oude input, dus dat wat we moesten horen, niet hebben gehoord, waar we zo'n behoefte aan hadden als kind. Maar ook de woorden die we niet moesten horen, die we wel gehoord hebben, die ons pijn hebben gedaan, die ons hebben gevormd. Misvormd zelfs. Die moeten we brengen, exposeren in het licht van het woord van God. Want in dit woord is genezing. Hij zond zijn woord en hij genas hem. Hij genas hem. Hier is genezing in dit woord. Hier in dit woord worden de leugens gesproken door ouders, opvoeders, broertjes, zusjes, trainers, vriendjes, vriendinnetjes, weet ik veel. Hier worden deze woorden in het licht gesteld. Van de waarheid. Hier worden ze ontkracht. Hier vinden we genade. Maar ook met steun van de Heilige Geest. En ook met steun van het grondpersoneel dat gezalfd is. Niet elk grondpersoneel. Gezalfd grondpersoneel. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u voor de genezende kracht van uw woord. Die alle woorden die ons hebben beschadigd. Alle woorden die ons hebben pijn gedaan en die nog steeds doorwerken. Vader, we bidden dat deze woorden worden ontkracht en verzacht door uw woord. En door de werking van uw geest. En door een vernieuwing en een herstel van onze perceptie. In Jezus' naam. Amen. Amen.